Hallo, PH 0 Delta Lima Oscar voor het Nederlandstalig amateursatelliet naar de Papa Alpha 0 Delta Lima Oscar.
PH 3 KC.
Okidoki, van PH 0 Delta Lima Oscar, prima. Ja, dan even een zwiepje gegeven. Je bent hier dik als 9, dus dat moet ik bij jou ook zijn. Goed, ja, nee, inderdaad, Wubbo straks weer. En ja, van de week zal er wel meer gebeuren. Een paar weken geleden al gemeld dat er dus een aantal programma's aan besteed zullen worden. Natuurlijk de lancering live te zien, de 21ste. En ja, ongetwijfeld een heleboel publiciteit en zoals dat gaat. Ja, de laatste tijd al op NASA TV heel veel te zien geweest. Van alle voorbereidingen in Moskou en de laatste weken dus op Baikonur in Kazachstan. En ja, het ziet er allemaal goed uit. Goed, dus even kijken hoe het met de nieuwe antennes van Jurgen gaat. PA3KCPA, al die geloof.
Ja, goedenavond beiden en de luisteraars. Is Papa Alpha 3 door Charlie vanuit Veldhoven. Ik heb er nog niet veel gebruik van kunnen maken, Nico. Sinds donderdag staan ze erop. Ik zal zometeen Bert eens eventjes dat YouTube-filmpje ook even mailen. Dan kan hij ook even zien hoe de antennes staan. Ik weet ook niet hoe het staat in verhouding met satellieten, maar ik kan me zo voorstellen hoe vrij de antennes nu staan boven de flat dak, dat het misschien best ook wel succesvol gaat met de satellieten. Bertus, jij komt hier alle streepjes binnen ruisvrij op de set. Nou, Nico hoeft niks over te zeggen. En dan gaat de wereld voor mij open op VF, UF, PA0, DLO, de kleine groep van Papa Alpha 3 Kilo Charlie.
Ja, van PNL-DLO. Ja, tuurlijk, joh. Buiten antennes, daar moet je het helemaal mee hebben. En ik, ja, het viel me trouwens op dat die klaverblad, ik dacht dat je die voor 2 had, hè, dat die nogal laag stond. Tenminste, dat leek zo op dat filmpje, maar misschien was dat vanwege de hoek of zo van waaruit dat gefilmd was. Maar ja, moet allicht inderdaad beter gaan in alle richtingen en zeker ook naar boven, ja. Want, maar goed, je hebt allerlei lobben uiteraard, dus dan hangt het er weer een beetje af onder welke hoek, onder welke situatie van zo'n passage, maar ja, moet maar eens proberen. Kan leuk werken. Goed, eens even kijken of er nog anderen bij komen. PNL DLO.
P1 RxJ, goedenavond.
Hey, die Frans, wie naar mij? Nee, RxJ PNL DLO, even.
Ja, niet zoveel, Nico. Druk met andere zaken. Maar ik zat er straks al leuk Wubbo ook al eens te kijken op tv, hè. Een mooi programmaatje. Dan ben je zo de tijd weer kwijt. Maar ga lekker meeluisteren. P0 DLO, P1 RxJ.
Ja, okidoki. Prima. Nou, even kijken of er nog iemand komt voor we beginnen. Nee, blijkbaar niet meer. Ja, dat is weer even slecht. Maar die komt dadelijk wel weer op gang. Als het warm loopt. Want vreemd genoeg moet dat. Goed, dus P0 DLO, P0 Delta Lima Oscar in Veldhoven. Met het laatste nieuws over de amateursatellieten en wat er zo mee te maken heeft. Om te beginnen, bij Amsat NA in Noord-Amerika dus, maken ze zich druk over de opvolger van Oscar 51, die er dus een paar weken geleden mee opgehouden is, vanwege het instorten van alweer een batterijcel. Het kan nog zijn dat die terugkomt, maar dat is maar helemaal de vraag, want er zijn al 3 batterijcellen van de 6 kortgesloten en dat is toch echt te veel van het goede, krijg je te weinig spanning om nog iets te laten werken in de satelliet. Maar goed, als er nou een van de cellen overgaat in een open verbinding, wat dus wel eens kan gebeuren zoals Oscar 7 bewezen heeft, dan gaat die weer gewoon functioneren. Dus afwachten. Maar goed, intussen zijn ze volop bezig met de opvolger van Oscar 51. En dat is dan Amsat F, oftewel Fox. En daar hebben ze meteen 2 van verzonnen, Fox 1 en Fox 2. En Fox 1 is dan weer een FN relais satelliet, maar dan in de vorm van een CubeSat. En die wilden ze nou zo snel mogelijk gaan bouwen om iets te hebben om te lanceren. Gaat toch wel even een paar jaar duren voor het echt helemaal klaar is, maar ze zijn volop bezig. Maar daar hebben ze natuurlijk weer geld voor nodig. Dus zijn ze een fondsenwervingsactie begonnen en proberen ze zo snel mogelijk zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen om die satelliet snel te kunnen bouwen. Ze hopen de lancering lekker goedkoop te kunnen regelen, namelijk met de NASA. Want die zijn bezig met programma's om educatieve projecten te steunen en daarbij groepjes CubeSats te lanceren die gebruikt worden voor educatieve doeleinden. En het Educational Launch of a NanoSat programma, ELANA heet dat dan, hè. En daar hebben ze al eerder een groepje universiteits CubeSats gelanceerd. En nou hoopt AMSAT daar aan mee te kunnen haken, zeg maar, en mee te kunnen doen. En Fox 1 in die groep, de volgende groep die gelanceerd kan worden, of een van de volgende, ertussen te kunnen schuiven. Nou ja, ze kunnen het proberen. Ze gaan er wat andere dingen in doen dan wat gebruikelijk is. Ze gaan ervoor zorgen dat de satelliet ook nog functioneert als de batterij het aflaat weet. Dat hij dus dan gewoon op de zonnepanelen in ieder geval door blijft werken. Tenminste, zolang die in de zon zit, moet hij het dan doen. Dat is iets wat bij de meeste satellieten tot nu toe niet echt geregeld is. Hè. Meestal is het zo als de batterij het aflaat weten. En overgaat in een kortsluiting, dan is het afgelopen. Want dan trekt hij de hele busspanning naar nul en dan is het voorbij. Of naar een veel te lage waarde, zoals nu bij Oscar 51. Maar dat moet dus met Fox 1 geen probleem zijn. Verder zorgen ze ook dat als de boordcomputer het af laat weten, dat hij dan toch in een goed georganiseerde stand terechtkomt, zeg maar. Hè. Dus dat het FM-relais standaard toch ingeschakeld blijft. Ook al doet de computer het niet meer. Dus hebben ze in elk geval nog de kans om hem te laten zenden. Uiteraard moeten ze nog wel zorgen dat hij nog uitgeschakeld kan worden. Maar dat is een ander commando waarmee toch wel iets te regelen valt waarschijnlijk. Maar goed, verder wordt het dus voor de grondstations in principe hetzelfde soort apparatuur die ze nodig hebben als voor Oscar 51. Hoewel het wel een ander zonrelei wordt, een mode UV, oftewel ouderwets gezien mode B. Oftewel van 70 naar 2 in plaats van omgekeerd, maar verder hetzelfde principe. En ja, ze hopen daar weer wat dingen te leren die ze weer kunnen gebruiken bij Fox 2, die een betere energieregeling aan boord krijgt en ook een software-defined relaisstation erin. Dus dat wordt echt een veel moderner ding, maar dat kost wat meer tijd om die te ontwikkelen, dus vandaar dat ze snel even Fox 1 doen als een FM-relais. Ja, ze hopen dat natuurlijk zoveel mogelijk amateurs, enthousiastelingen daaraan bij willen dragen door een donatie te doen. Goed, verder. Er zijn ook steeds meer plannen voor educatieve acties rond amateursatellieten, zoals ook vanuit de ARRL. Daar hebben ze een Teachers Institute ingesteld, waar ook satellietdemo's in worden opgenomen. Er zal bijvoorbeeld op 21 december een demo worden gegeven en op de 20ste en zo een actie. Nou ja, dus er komen allerlei plannen om op verschillende plaatsen met allerlei presentaties en demonstraties amateursatellieten erbij te betrekken. Ook bij de ARRL dus. Nou, dat is een hele rits amateurs die weer awards en certificaten hebben verdiend. Op het gebied ook van amateursatellieten. Dus dat is ook een mogelijkheid die je kunt gebruiken. Ja, dan weer ter herdenking van Oscar 1. Die dus in december 50 jaar geleden, 1961, gelanceerd is. Deze keer weer een samenvatting van een bulletin wat toen rondgestrooid is op 21 december 1961. Toen was de satelliet net 1 week in een baan om de aarde. Spectaculaire gebeurtenis, de allereerste amateursatelliet toen. En daar werden meteen enthousiaste rapporten gestuurd naar Californië, waar de project Oscar groep de zaak georganiseerd had. En iedereen is het mooi te melden hoe sterk die signalen toch wel waren. Ondanks het feit dat het maar iets van 100, 150 milliwatt output was. Iedereen verbaasd dat zo goed te ontvangen was. De zender bleek te zitten op 144.983. Hij moest al in de buurt van 145 zitten, maar hij bleek er dus ietsje onder te zitten. De temperaturen aan boord waren duidelijk hoger dan gepland. Maar ja, die tijd hadden ze nog niet zo'n kijk op thermische huishouding in een satelliet natuurlijk. En ja, de satelliet had dus alleen maar een braken dat CW-signalen uitzond, alleen maar de letters HI. En hij had ook een temperatuursensor. En de snelheid waarmee HI werd uitgezonden was dan een maat voor de temperatuur. Als hij 10 van die HI's uitzond in 30 seconden, dan had je een temperatuur van 64 graden Fahrenheit. Nou ja, op zo'n Amerikaans dus, hè. Maar het bleek dat de temperatuur bijna het dubbele was, zo te zien aan de snelheid waarmee uitgezonden werd. En dat was wel een beetje zorgelijk. Maar goed, hij deed het. Hij zat in een licht elliptische baan, polaire baan. Omlooptijd 92 minuten, bleek. En ja, hij deed het opvallend goed. De batterijen, kwikbatterijen die erin zaten, die zouden 3 tot 4 weken uit moeten houden, was het idee. Dus nou ja, afwachten. Maar op dat moment deed hij het uitstekend en kwamen aan alle kanten rapporten binnen. Dus, spektakel in die tijd. Toen dat voor het eerst alleen een baken was, men al heel enthousiast over. Kun je nagaan wat we tegenwoordig verwend zijn. Ja, en het werd zo groot in de media gebracht ook. En ook in amateurkringen uiteraard. W1AW, het clubstation van de ARRL, die zond allemaal omloopgegevens uit. Maar ook de Voice of America, het grote omroepstation, deed eraan mee. Dus kun je nagaan. Ja, verder. Zijn de voorbereidingen aan de gang voor de lancering van een nieuwe bemanning naar het Space Station. Zoals bekend op 21 december om 14:16:15 om precies te zijn. Vanaf Baikonur in Kazachstan een nieuwe bemanning. De Amerikaanse astronaut Don Pettit, KD5MDT. De Russische cosmonaut Alek Kononenko, RN3DX. En de Nederlandse astronaut André Kuipers, die gebruik maakt van de call PI-9ISS. En die moeten dan 2 dagen later aankomen bij het Space Station met hun Soyuz en daar aankoppelen. En dan blijven ze pakweg een half jaar werken in het Space Station. Dus daar zullen we ongetwijfeld nog heel veel van horen. Maar goed, dan hebben we in ieder geval weer 3 zendamateurs aan boord. Althans, die gebruik maken van een amateurcall, laten we het in ieder geval zo zeggen. En die zullen ongetwijfeld weer wat gebruik gaan maken van de radioapparatuur voor ARS-verbindingen en dergelijke. Iets anders weer in Japan. Unisec, die al eerder de Unitec een ruimtevaartuig naar Venus had gelanceerd. Wat dan niet zo goed bleek te werken, want na een aantal uur was hij al uitgevallen. Maar Unisec, die universiteit, is weer begonnen met een volgend project, de Universiteit van Tokio. En die hebben nu een soort wedstrijdje uitgeschreven voor ideeën voor de volgende missie. Voor de volgende satelliet die ze aan het bedenken zijn. En ze willen dus allerlei individuen, groepen of bedrijven uitnodigen om ideeën te geven voor leuke payload die daarin zou kunnen komen. Het kan dus enerzijds door individuen worden gedaan of door bedrijven, zeg maar, die zakelijk gezien misschien ideeën hebben waar ze iets mee kunnen. Moet voor 1 mei volgend jaar dan ingediend worden. Dan komt er een wedstrijdje met allerlei prijzen eraan gekoppeld enzovoorts. Maar goed, mocht iemand dus mee willen doen, dan kan dat. Er worden wat Japanse amateurs actief vanuit Cambodja op alle HF-banden en zo, maar ook op amateursatellieten. Uiteraard al wel buiten ons bereik, maar het is toch wel apart dat daar ook weer eens wat gedaan wordt natuurlijk. Kijken. Een aantal andere kleine berichtjes, niet zo belangrijk. Er zit dus een lancering aan te komen in januari met weer een hele rits CubeSats. Al een paar keer over gehad, eind januari. Daar was nog even de vraag welke satelliet zijn nou op tijd klaar om mee te kunnen. En wat gaat het worden? Nou, dat wordt dus een Vega-lancering van de ESA. De allereerste lancering van de nieuwe Vega-raket. Een kleine versie die ze gebruiken voor lage banen met minder zware objecten. Dus niet de grote Ariane 5 die ze voor een hele zware werk gebruiken. Maar nu de Vega erbij. En nou, als het goed is, gaat hij een lancering maken dan. Als het tenminste slaagt natuurlijk, het is de eerste lancering, je weet nooit. Maar die moet dus naar een baanhelling van 69,5 graad en een beetje elliptische baan. Hoogste punt 1450 kilometer, toch wel aardig op de hoogte natuurlijk. Maar het laagste punt maar bij 300, dus natuurlijk een beetje lastig, want dan heeft hij niet zo'n hele lange levensduur, maar toch. Maar het begint er een beetje op te lijken dat de meeste satellieten wel op tijd klaar zullen zijn. Zes stuk zijn er in elk geval klaar en er staat al een zevende klaar om misschien nog mee te kunnen, maar dat zal waarschijnlijk niet kunnen. Hij zal waarschijnlijk als een soort reserve fungeren. Maar de XAT Copeo van Spanje die gaat mee. Die gaat SDR en een SDR-systeem demonstreren en ook zonnepanelen uitklappen. Dus dat gaan ze ook eens proberen met een CubeSat op wat uitgebreidere manier dan gebruikelijk. Dan Robusta van de Franse Universiteit van Montpellier. Open gaat, die gaat stralingmetingen doen en kijken wat het effect van straling is op bipolaire transistoren en zo. Dan E-Star van de Universiteit van Polytechnische School van Turijn in Italië voor drieassige stand, bepaling en regeling. En dergelijke dingen. Goliath van de Universiteit van Boekarest gaat beelden maken van de aarde met een digitale camera. En ook stralingsmetingen en dergelijke doen. PWSAT, voor ons meest interessant, van de Universiteit van Warschau in Polen. Die gaat onder andere ook aan het eind van zijn actieve leven een soort remparachute uitproberen, zodat hij snel naar beneden komt. Maar als hij nog goed functioneert, gaat hij onder andere een amateurenlesstation activeren. FM uplink dubbelzijband downlink. Uplink op 70, downlink op 2. Dus daar kunnen we dan meteen enthousiast gebruik van maken. Dan MASSAT 1 van de Universiteit van Budapest. Die gaat allerlei soorten apparatuur uitproberen. Voor ja, een soort demonstratie van verschillende dingen die ze later weer op latere vluchten kunnen gaan toepassen. Maar goed, dat details komen we later nog wel op terug. Maar het ziet er naar uit dat deze vluchten, deze CubeSats goed kunnen gaan functioneren. In Singapore wordt ook een studentensatelliet Velox P voorbereid. Die van de Nanyang Technische Universiteit. En die moet eigenlijk in een vrij lage baan komen, maar 300 kilometer. Gelanceerd door een raket van Interorbital voor de kust van Californië. Een apart soort iets. Maar die moet ook allerlei experimentjes gaan doen. Maar die zal niet zo lang leven. Hij moet op 145,89 komen zitten. En die zal maar een beperkt aantal maanden leven, zoals het er nu uitziet natuurlijk, in zo'n lage baan. En verder onze dingetjes nog over de voeren. Ja, ARESAT 1, die zit nog steeds in zijn baan, maar komt steeds lager. Hij zit weer in een iets gunstigere situatie nu, dat hij 's avonds hier gaat passeren. En dus we kunnen hem nu wat makkelijker ontvangen, hoewel hij natuurlijk s'avonds nog wel een beetje in de schaduw van de aarde zit. Maar binnenkort wordt het waarschijnlijk toch makkelijker. Moeten ze even aan rekenen. Maar dan komt hij toch ook, als hij in het licht zit, binnen ons bereik. En dan moeten we er weer telemetrie van kunnen gaan ontvangen. En dat is natuurlijk leuk die laatste paar weken om er eens goed naar te kijken. Het interessante is dat de baan nou niet zo hard aan het afnemen is, de hoogte. Als gevolg van de zeer lage zonneactiviteit. Dus vreemd genoeg is die zonneactiviteit de laatste weken steeds verder aan het afnemen. Naar echt hele lage waarden nu. En dat is heel duidelijk terug te zien, zeker bij ARESAT, want die is daar heel gevoelig voor. Dus je ziet echt dat die die datum waarop te verwachten is dat die gaat verbranden, elke dag weer naar achteren schuift. Het blijft maar doorgaan. Momenteel komt het erop neer dat hij zo 5 of 6, misschien wel 7 januari naar beneden komt, maar dat gaat beslist nog verder naar achteren schuiven. Dus, en zeker omdat de eerst komende week de zonactiviteit nog laag zal blijven, volgens de verwachting, tot kerstmis zeker, hoeven we er niet op te rekenen dat hij nog harder gaat vallen, zeg maar. Dus het schuift alleen maar steeds verder naar achter. Het zal waarschijnlijk ergens uiteindelijk wel midden januari worden dat hij echt naar beneden komt als het, als het zo doorgaat. En ja, dat geeft dus extra tijd om de satelliet nog te volgen en telemetrie op te pikken. Hoe lager die komt, hoe interessanter het wordt natuurlijk. Want dan begint die langzaam warm te worden. Koerske-experiment van de Russen wat eraan zit, kan dan ook echt de dichtheid van de atmosfeer zien veranderen, steeds dichter zien worden en zo. Dus dat, dat belooft nog leuk te worden. Overigens is Arasat 1 niet de enige die dus naar beneden aan het komen is. Er zijn er veel meer, waaronder ook de Russische marszonde Phobos-Grunt, die inmiddels opgegeven is. Het lukt echt niet om hem onder controle te krijgen. En die is nou echt langzaam maar zeker aan het vallen. Hij valt natuurlijk niet zo snel als Arasat, omdat hij een heel andere oppervlakte-massa-verhouding heeft. En hoewel dus Phobos-Grunt veel lager zit, tientallen kilometers lager, zal hij toch rond dezelfde tijd of zelfs later verbranden in de atmosfeer als Arasat 1. Dat is wel grappig om dat zo eens te volgen. Ja, er is van de week een experiment uitgehaald met een paar ballonnen, hele hoge ballonvluchten vanuit Californië. K6RPT en dan streep 11 en streep 12, zeg maar, die begonnen met onder andere Packard Barkens daaraan aan een hele lange vlucht. Nou, nummer 12 die is al vrij snel naar beneden gekomen, boven de VS zelf. Maar K6RPT 11 die is helemaal doorgevlogen, een recordlange vlucht. En die zat op 144.390, de Packard-frequentie in Amerika. Daar bleef hij dus ook gewoon zenden. En die is dus niet alleen helemaal van west naar oost over de Verenigde Staten gevlogen, maar ook nog helemaal over de Atlantische Oceaan. Hij kwam nog langs de Azoren, toen over Portugal, Spanje. En hij is uiteindelijk in de Middellandse Zee terechtgekomen, ietsje ten noorden van Algerije. Dus, en het onderweg is die overal opgepikt, onder andere door APRS-systemen die even op die frequentie gezet waren om de packets van die ballon op te pikken, zodat de positie keurig gevolgd kon worden via internet. En, dat was wel even een spektakel van de week, want een zeer lange vlucht natuurlijk, helemaal vanuit Californië, wat allemaal aarde rond zijn. Maar, dus ja, dat was wel even feest. Er komen nog veel meer van dit soort ballonnen aan, dus misschien aardig om eens in de gaten te houden hoe dat dan gaat. Goed, dan in Noorwegen wordt ook gewerkt aan een CubeSat, een dubbele CubeSat eigenlijk, CubeStar, van de Universiteit van Oslo. Die gaat ook op amateurfrequenties werken, maar die gaat met een hele gedetailleerde sensor met hoge resolutie kijken naar de mogelijke geladen deeltjes die van de zon bij de aarde aankomen en dan onder andere bij de Noordpool verzamelen. En daar dan onder andere aurora veroorzaken. En daar worden natuurlijk veel meer wetenschappelijke metingen aan gedaan. Maar zij willen het veel gedetailleerder doen dan wat nu gebruikelijk is. De resolutie is nu iets van 7 kilometer. Zij denken het op meters nauwkeurig te kunnen gaan doen, die resolutie. Dus dat is een hele bijzondere toestand. Hij moet op 437-465 gaan zitten met zijn downlink. Dus dat kunnen we daar allemaal volgen tegen die tijd. Kijk, Amsterdam India hebben meegedaan aan een grote hamfest, een groot amateur gebeuren in India, in Cochin, op de 10e en de 11e december. En daar hebben ze uitgebreid kunnen demonstreren hoe ze bezig zijn met hun verschillende amateursatellieten. Geluidstations, antennes, het hele gebeuren hebben ze kunnen laten zien daar. Dan Oscar 29, die is nog eens goed bekeken door een van de Japanse stations om te kijken wanneer die nou weer eens in de zon komt gedurende langere perioden. Nou, dat gaat nog wel even duren. Pas eind 2013 worden de schaduwperioden een stuk korter. En pas over 2 jaar, vanaf nu precies 2 jaar, dan komt er een periode van een aantal maanden dat hij permanent in de zon zit. Dan wil dat niet zeggen dat hij voor die tijd helemaal niet meer zal kunnen werken, maar het blijft wel lastig, want hij zit toch echt pakweg 30% van zijn tijd in de schaduw van de aarde. En dat is lastig. Maar goed, het Japanse commandostation blijft bezig om te proberen de satelliet weer actief te krijgen. Daar zitten toch veel mensen op te wachten. Dan Obisat, Oscar 71. Er zijn problemen met het commandostation. Die kan de satelliet niet bereiken op dit moment vanuit de Auburn University waar die satelliet bij hoort. En ze hebben met flink wat power zitten proberen in de uplink, maar ze krijgen het niet voor elkaar. Ze zoeken nu stations die met lekker veel vermogen op 70 centimeter of iets zouden kunnen proberen. Toen werd er al gesuggereerd om eens wat 70 centimeter EME stations op te zoeken. En dus kwam er natuurlijk ook een suggestie om PI9CAM te vragen mee te helpen eventueel. Ik weet niet of dat al gebeurd is inmiddels, maar dat zou misschien ook helpen om in ieder geval eens te kijken dat ze hem echt wat serieuze downlink kunnen laten maken. Want het is allemaal heel erg zwak en er klopt iets gewoon niet. En ze denken er toch wel iets mee te kunnen als ze maar de satelliet kunnen bereiken in de uplink. Dus wie weet. Ja, we hebben dus intussen duidelijkheid over de identiteit van de satellieten van diezelfde lancering. Obisat is dan 37854 geworden. RAX-2 is 37853. En E1P, nu ook HRBE geheten, die zit dus aan de andere satelliet vast. En die heet dan 37855. MQ, daar zit hij aan vast gekoppeld kennelijk. Een beetje een vreemd verhaal, maar daar lijkt het toch echt op. Even kijken. Dan ook in Engeland wordt gewerkt aan UCube 2, de opvolger van UCube 1, die dus op dit moment gebouwd wordt. En de UK Space Agency die vraagt dus ook geïnteresseerden om mee te denken over mogelijkheden voor payloads in die satelliet. Dus ook daar weer zo'n soort wedstrijdje van: als je ideeën hebt, laat het maar horen en dan kunnen ze er misschien iets mee. Space Station is heel actief met Packet de laatste tijd. Wordt heel druk gebruikt en dat gaat erg goed. En verder de Oscars even kijken. Arisat dus behoorlijk actief nu. Packet en ook andere systemen, RLS stations en zo. Oscar 7 doet het prima. Mode A en mode B. Ja, mode A zal het nu wel heel goed doen, want de condities op 10 meter zijn natuurlijk weer helemaal ingestort met die lage zonneactiviteit. Oscar 11, afgelopen week uitgeschakeld geweest, die is net sinds vanmorgen weer actief. Dus die is nu weer begonnen aan een periode van 10 dagen dat hij in bedrijf is. Oscar 27 doet het prima. Oscar 29 dus voorlopig even nog niet, maar er wordt aan gewerkt. Oscar 44 is weer een kans dat hij in deze periode weer af en toe eens wat gaat doen met Packet, maar dat is maar heel kort. Dat is helemaal afhankelijk van één zonnepaneel wat dan toevallig even naar de zon gericht moet zijn. Dan doet hij het. Nou ja, Oscar 50 en 52 doen het goed. Oscar 68 helaas alleen telemetrie. Fast 1 doet inderdaad het Packet RLS station het nu, dus dat is gewoon bruikbaar. Een beetje moeilijk, maar het werkt wel. En Fast 2 die zendt gewoon telemetrie uit. Oscar 64 zendt telemetrie en Packet is vooral dus te horen op het Space Station. En af en toe is ook een ARS-verbinding, zoals op de 19e is een ARS-verbinding gepland vanuit Space Station met Italië. Maar die gaat weer via een telebridge in Argentinië, dus dan zullen we ook hier niet horen. Verder eigenlijk geen andere bijzonderheden. Het Space Station gaat alles zo zijn gangetje. Met de bemanning van 3 man die daar nu zit. En het is daar dus wachten op de komst van de nieuwe bemanning. Later de komende week dus. In januari zal de baan van het Space Station weer eens verhoogd worden op 18 januari. En daarna komen er weer progressen op bezoek en zo. Maar goed, dat is allemaal tegen die tijd pas. Goed, tot zover eventjes de dingen van deze week. En eens kijken of het allemaal een beetje aangekomen is. PNKEH, de groep PH0, hallo. Ja, dat is een paar dagen geleden geweest en dat klopt. En dat waren allemaal militaire, quasi-militaire satellieten en zo. Daar hebben wij verder weinig of niks mee te maken. Dat klopt. Ja, van PNL-DLO. Ja, dat was wel met de Soyuz trouwens, maar dat was de tweede Soyuz-vlucht vanaf Kourou, Frans-Guyana. Dus die lanceren tegenwoordig regelmatig vanuit Zuid-Amerika samen met ESA. Ook een nieuwe truc. Goed, even kijken bij Jurgen, KC-DLO.
Ja, 5 en 9 november, bravo. Die komt keihard hier binnen, man. Ongelooflijk, alle streepjes op de set. Goed, dankjewel Nico. Ik luister de volgende keer gewoon weer mee. Ik denk niet dat ik deze week aan satellietzaken kom, maar ik vind het fijn om zo via deze weg up-to-date gehouden te worden. PNL, DLO, de groep, Papa Alpha 3 Kilo Charlie.
Ja. Ja, je bent hier ook S3. Nou ja, is de meter intussen al 3 keer rond geweest, maar goed. Oké, even naar Frans, RxJ, DLO.
Ja, Nico, ik was net op tijd, hè. Nou, wel een interessante vraag. Als zij op 70 in Dwingelo iets willen gaan doen, hoe gaat dat met die baanparameters? Kan de schotel dat aan qua draaisnelheid? Kun je er iets van zeggen?
Nou, zeker niet, hè. Dat weten we. Zeker sinds die bewust wat langzamer gezet is. Maar dan nog kan het een beetje lukken. Omdat die op zo'n lage frequentie relatief een grote openingshoek heeft. Nou ja, laag, 70 centimeter, maar misschien lukt het toch wel een beetje. En dan kun je natuurlijk proberen hem nog een beetje te laten trekken. Niet dat het heel veel uit zal halen, maar om de tijd nog iets te verlengen. Nou ja, en als je het dan goed uitkient, dan gaat die satelliet dus door de bundel heen. Die dan hopelijk nog een beetje meebeweegt. Al is het maar langzaam. En dan kun je dus in die hele korte tijd misschien toch even snel dat high power wat commando's sturen. In de hoop dat hij daarop reageert, hè. En als je dan inschakelt of als je dan iets gaat doen, nou ja, dan kunnen andere stations hem wel oppikken. Die ontvangst is verder geen probleem. Maar het gaat erom, je moet even met high power die commando ontvanger opensturen, zeg maar. Dat was het idee.
Ja, ik dacht dat ik Bert het ook nog hoor. Ja. Ja, een dikke 1,5 graad bundel of zo, hè, krijg je dan. En als je inderdaad laag zit, dan gaat het nog wel. Maar zomaar software veranderen daarvoor, nou, dan ben ik nog benieuwd hoe snel dat ze dat voor elkaar krijgen en wat dat voor impact heeft. Maar daar hebben we het nog wel over. Voor de rest heb ik nog even gekeken van de week zijn nu en dan naar zonneflares, maar hopeloos. Hè? Dus inderdaad, die Arisat, dat loopt naar achteren toe, maar dat vertelde je al. Ik heb ook nog ruk van een beetje in de gaten gehouden, maar dat is niet zoveel. Heb je daar nog voortgang? Maar dat doe je dadelijk maar als je afgesloten bent. Nico, P0 DLO, satelliet net, P1 RxJ.
Ja, oké. Okay. Ja, zonneactiviteit is inderdaad absurd laag. Maar goed, daar kunnen we niks aan doen. Dat blijft nog minstens een week zo. Vrees ik. Bert is er gewoon nog even. Uit mijn hoofd weet ik even niet meer, maar een paar 100 kilometer. Dus het is gewoon een Leo. Ja, dat gaat echt behoorlijk hard. Oh, oké. Nou, dan hebben we toch wel een kans. Maar goed, dan moet je dus inderdaad wel een beetje misschien eerst oefenen met ontvangst. Om te kijken dat je de baanparameters voldoende nauwkeurig hebt. Maar die zijn dan wel kritisch. Die zijn natuurlijk niet zo extreem nauwkeurig normalerwijze. En voor onze antennes maakt dat niet uit met onze openingshoek van tientallen graden. Ook al heb je een redelijke beam, dan is het allemaal nog zo breed, dan komt dat niet zo kritisch. Maar als je maar zo'n paar graden hebt, ja, dan wordt het dus wel heel spannend even. Dan moet je precies in de goede richting houden op het goede moment. En dan is het allemaal een kwestie van timing en goed rekenen. Maar oké. En dan kun je dan een keer uitproberen met ontvangst. En als je dan zeker weet dat je de bundel in de goede kant hebt staan, dat de trekking klopt. Ja, dan kun je de volgende passage inderdaad proberen een keer met signalen naartoe te sturen. Maar goed, ik weet niet of het aan de orde is hoor. Het is gesuggereerd door Jan PNLS, SAT. En ja, misschien wordt het opgepikt, dat weet ik niet. Hobisat Oscar 71. Ja, kun je meteen met die trekking eens kijken of dat inderdaad haalbaar is met die snelheden en zo die je dan denkt te halen. Goed, even kijken. Zijn er nog andere stations die zich alsnog willen melden bij NL-DLO? Nee, verder niemand. Goed, nog iemand die er al was die nog wat heeft voorgestopt? Nee. Maar dat was het dan weer. Ja, nou is het volgende week rond deze tijd natuurlijk kerstmis. Kan ik me voorstellen dat een heleboel mensen andere dingen te doen hebben. Ik weet niet waar ik dan precies uithang op dit moment. Misschien ben ik er gewoon, weet ik niet. Ik zal gewoon kijken. Als ik er ben, dan geef ik gewoon even een gil. En als er dan niemand is, dan begrijp ik wel waarom. En dan is het ook zo weer afgelopen. Maar wie weet, hè. Gewoon ja, continuïteit is het. Hè. De week daarna dacht ik, wat is dat? Is het al een nieuwjaar of zo? Nou ja, goed, dan zien we het allemaal weer. Maar dan zal het wel weer regulier kunnen plaatsvinden, neem ik aan. Goed, dus eventueel tot volgende week en anders tot de keer daarna. Allemaal succes met de satellieten bij Arnold. Ja, oké. Prima. Goedjes. Ja, dat is vreemd. Jij bent hier dik S9, dus dan hoor ik ook S9 bij jou te zijn. Ik weet niet wat jij aan het doen bent. Ja, maar dan nog. Als jij hier S9 bent en ik heb meer vermogen dan jij, dan hoor ik sterker bij jou te zijn dan jij bij mij.
Dan ben ik niet 30 over bij jou. Ik zit nu met 50. Ik zal weer terug zitten naar 5. Ah, dit moet genoeg zijn.
Ja, bij mij hoef ik de 9 niet aan te zetten, want alle signalen gaan er alleen maar overheen, hè. De eerste 9 cijfers hebben geen dienst. Groetjes van Erik C. Nico, nog commentaar op Rukven?
Ja, die zit gewoon te monitoren. Op dit moment ook. Maar die is natuurlijk ook zwakjes aan het worden in de laatste dagen. En zeker s'avonds stort dat helemaal in. Maar verder heb ik daar geen nieuws over. Heb jij nog iets nieuws kunnen meten of zoiets?
Ik dacht van de week dat die een aantal seconden verplaatst was, maar dat zal toch wel niet. Wat ik wel gedaan heb, ik heb een aantal keer op de scanner geluisterd ook. Soms is die heel hard, vooral in de ochtenduren. Wat erg leuk is, ook heel illustratief, is om die nieuwe DSP WebSDR van Pieter Tjerk aan te zetten. En dan het gebied van 4 tot 7 kilohertz. En dan zie je een gigantisch voorbij schuiven, hè, want ja, dat is mooi breed. En dan kun je wat langzamer zetten, groot scherm. Nou, dan zie je mooi voorbij lopen. En dan zie je ook op welke plaats hij hard doorkomt en waar niet. En zo heb ik uitgevonden dat hij heel vaak tussen de 5,5 en 6 erg goed doorkomt. En daar kun je wel een stil gebiedje vinden om te monitoren. Als je dus op single frequentie gaat zitten. En dat heb ik wel gedaan, dat was erg leuk. En ja, ik heb intussen bij de Lidl afgelopen week een atoomklokje gekocht. Hè. Dat is een zender gesynchroniseerd dingetje. Doet het fantastisch. Want mijn eigen wekker die deed het niet meer. Op de seconde natuurlijk, joh, hartstikke goed. Dus ik heb er wel naar gekeken, maar ik was wel benieuwd of je actie ondernomen had om eens een keer echt te gaan peilen. Dat lijkt me ook wel heel aardig. Ga je gang?
Oh ja, nee, dat nog niet. Nee, dat moeten wij toch eens doen. Ja, ik zal eens proberen weer contact te krijgen met die grapjas die dat ook voorstelde, ja. Oké, okay. Ja, en, maar goed, ik wist niet of je alweer die kant op was geweest, dat je nog even rondgekeken had daar met een ontvanger. Want als je inderdaad nu weet op welke frequentie die lekker hard te horen is. Ja goed, dichtbij is dat natuurlijk toch heel anders. Maar dan is dus de vraag of je hem daar op een wat lagere frequentie, in ieder geval boven 2,5 MHz, of je hem dan goed hoort. Hè. Dan weet je in ieder geval dat je er dichtbij zit. Dat is het idee. Een soort volgsjacht, maar dan heel anders. Ja, met een sweepende zender, dat is extra spannend. Maar die truc met die SDR, die gebruik ik ook regelmatig. En dat is inderdaad leuk te zien. Hè. Dan zie je rustig door de band heen schouwen. Vooral als je hem op het bereik zet van zo'n breedte van 5 MHz zo'n beetje. Dan heb je de beste beeld. En ook iets gevoeliger zetten. De gevoelige stand. Nou, dan zie je hem inderdaad keurig door de band heen lopen. En dan zie je de condities gewoon veranderen. Vandaag ging die weer tot 7, 8, 9 MHz. Maar een paar weken geleden met die hele goede condities liep die makkelijk tot 12, 13, 14 MHz of zo. Hè. Dat is geen enkel probleem. En dan kon je dus zien dat je binnen Nederland gewoon verbindingen kon maken op 80 en op 40 en op 30 meter. Dat gaat allemaal over een afstand van 60 kilometer. Veel mensen hebben dat niet door, maar dat gaat uitstekend met die goede condities. Nu gaat het op 80 en 40 nog regelmatig, maar zelfs 40 wordt alweer wat spannender met die duidelijk slechtere condities. Maar ja, je kunt het keurig volgen zo.
Ja, precies hè. Ja, dat is leuk om te zien. En, nou ja, met de komende weken ben ik een aantal keren net teleur. Neem zeker een ontvangertje mee. Eens kijken of ik wat kan monitoren. Dan maar eens zien of het harder is. Ja, eigenlijk zou ik daar een laptopje en een GPS-je aan moeten hangen. Dan kan ik gewoon in elk geval een tijdsmeting doen. Kijken of we daar iets uithalen. Want het kan goed zijn dat ik er loodrecht op zit ten opzichte van jou. Hè. Dat zou wel interessant worden.
Ja, maar het probleem is in de huis niet stabiele uitdrift. Dus dan moeten we wel even een beetje coördineren om op hetzelfde moment met hopelijk goed gecalibreerd spul dan, want dat is ook zijn punt, hè. Wat serieuzere metingen te doen. Maar ja, het simpelste is natuurlijk gewoon domweg er in de buurt gaan kijken en constateren of die daar inderdaad veel harder is of niet. Want dat zou dan moeten, want je krijgt een keihard grondgolf dan binnen en geen ruimtegolf. En dat is iets wat je trouwens natuurlijk ook kan zien inderdaad met je pc erbij. Maar goed, dat is even iets meer gedoe.
Ja, precies, hè. En voor de timing dacht ik, dan moeten we dus twee stations monitoren. Deze en een andere, hè, in dezelfde opstelling. Want die andere, bijvoorbeeld in Genève, alleen ja, helaas die is er niet. Maar een andere, een hele duidelijke op Cyprus. Als we die dan vergelijken met elkaar, dan weet je precies wat het verschil is tussen de systemen. En dan heeft het wel zin, denk ik.
Ja, precies. Ja, dat wilde ik ook voorstellen. En die andere figuur die dan mee kan helpen, ja. Inderdaad, Cyprus, die is gewoon stabiel en die kun je goed als referentie. Hoewel, ja, dan moet je goed opletten dat je het op dezelfde tijd doet, want in de loop van de dag verandert die ook behoorlijk, hè. Met F2 en F1 en schuivende lagen enzovoorts, dat merk je duidelijk. Dat die timing, zeg maar, s'avonds een beetje terugloopt, net voordat die verdwijnt, hè. Want dan zit je echt tegen de top van F2 aan te kijken vooraan, dus ja. Maar goed, leuk. Het blijft interessant om te volgen. Goed, ik hoor het wel dan. Als je iets gaat meten, dan erg zeker het helemaal.
Ja, prima Nico. Wordt vervolgd, hè. Blijft leuk. Hé, hey, groetjes. Ben je nog deel open in RxC.
Jo, oké. En prettige feestdagen voor iedereen. Ben je aan LDLO? Telt Alimosco.